bij de laatste pericoop uit Jeremia 49 waren wij gebleven. Bij deze verschillende profetieën over verschillende volkeren. Nou ja, in hoge mate overeenkomende profetieën over verschillende volkeren. Want de algemene strekking van deze profetieën is inderdaad dat de Heer ooit een oordeel zal brengen over de volkeren der aarde in het algemeen, maar in het bijzonder over die volkeren die, laten we zeggen, een twijfelachtige rol gespeeld hebben in de geschiedenis, in relatie tot Israël. Want die volkeren die dan specifiek genoemd worden, zijn allemaal volkeren die Israël tot last zijn geweest op een of andere wijze. En de laatste uit die reeks is een profetie over Elam. Dat is in Jeremia 49 vanaf vers 34. Het woord des Heren dat tot de profeet Jeremia geschied is tegen Elam, in het begin des koninkrijks van Zedekia, de koning van Juda. Op het tijdstip ga ik nou verder maar niet in, maar eerste jaar van Zedekia is de gelegenheid geweest. U weet hoe het is met deze profetieën. Ze zijn wat verzameld. Ze zijn bij elkaar gezet en chronologisch staan ze naar onze maatstaven dan wat door elkaar. Maar voor de strekking van de profetie maakt dat verder niks uit. Maar een profetie tegen Elam, daar moet je eigenlijk weer een kaart bij hebben. Maar er is vast wel iemand die in zijn Bijbel een kaart heeft. Elam ligt aan de linkeroever, dat wil zeggen op de kaart rechts, de oostkant van de Tigris. Je weet, je hebt die beide rivieren, Eufraat, Tigris, die komen ongeveer, die lopen in elkaar eigenlijk tot in een delta. Maar rechts daarvan, dat is de linkeroever, want dat zie je stroomopwaarts altijd dan, hè. Of met de stroom mee kijk je dan, zie je, ligt links, ligt Elam. Elimaïs heet het voluit in het Grieks eventueel. En het is van oudsher een bekende landstreek geweest, mede omdat de Elamieten nogal eens tekeer zijn gegaan. Dit ligt aan de Persische Golf feitelijk, hè. Aan de ene kant grenst het aan de Tigris, aan de andere kant aan de Persische Golf. Dus inderdaad grenzend aan de zee en daarom inderdaad een belangrijke plaats. Mede, en ik heb er genoeg in om dat te zeggen, mede omdat van ouds inderdaad uitgebreide scheepvaart bedreven werd. Staat het er niet op? Staat er niet aan?
Ja, bij mij wel.
Ja, oké. Okay. Suzanne staat er dan misschien op. Suzanne. Want die burg Suzan, die kennen wij dan in ieder geval uit de Bijbelse geschiedenis. Met name uit de dagen zo rond of van de Babylonische ballingschap. En wat er verderop volgde, overigens. Want u weet hoe dat ging. Het Babylonische Rijk, uit de dagen van Jeremia, zou worden opgevolgd door het Perzische Rijk. Meestal noemen we het dan maar het Medo-Persische Rijk. Want ja, de Meden speelden daar ook een belangrijke rol in. Dat doet er nou even niet meer toe. Maar in de ongewijde geschiedenis spreekt men gewoonlijk over het Persische Rijk. Dat de Meden er iets mee te maken hadden, dat weten we van oudsher eigenlijk alleen maar uit de Bijbel. En het is pas van betrekkelijk recente datum, van zo'n 100 jaar geleden of zo, dat noem ik recent, dat men erachter gekomen is dat de Bijbel toch gelijk had en dat die Mede aanvankelijk Babel veroverd hebben. Dat hebben ze even door ontkend, maar ik heb beter maar meteen op de Bijbel vertrouwen. Doe maar. Maar vandaar Meden en Perzen, het Rijk van Meden en Perzen. Maar bij gelegenheid was niet meer Babel de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Oorspronkelijk wel, later niet meer. En langzamerhand is dat ook gegaan, eigenlijk. Want in de praktijk zetelden de koningen der Perzen niet meer in Babel. Ze hadden een hekel aan Babel, of Babel had een hekel aan hen, dat weet je nooit. Heeft Amsterdam een hekel aan Oranje? Ik heb het niet over voetballen nu. Of heeft Oranje een hekel aan Amsterdam? Dat is, in de geschiedenis is dat nog nooit helemaal duidelijk geworden hoe het eigenlijk zit. Maar toen maar. Vandaar dat in de tijd de prins van Oranje, later de koningen, een domicilie hadden in Den Haag. En niet in Amsterdam, ze waren wel wijzer. Nee, daarom, broeder. Ja, toe maar. Dus, in het Haagje, hetgeen zich ontwikkeld heeft tot een grote stad. Hè. Eerst van de graven van Holland, vandaar Schravenhagen. En daarna van de stadhouders van Holland en daarna en van de andere provinciën. En vervolgens van het Koninkrijk der Nederlanden. Maar goed, dat maar terzijde. Maar de Persische koningen zetelden uiteindelijk in de burcht Susan. En die ligt in Elam. En dat kun je op je kaart zien. En Susan doet misschien meer een belletje branden en een lampje rinkelen, vast ook weer. Dan Elam. Want Susan kennen wij in elk geval uit. Nou ja, we kennen het uit Daniël. Dat was nog in de dagen van het Babylonische Rijk, overigens. Maar in de dagen van Daniël ging het Babylonische Rijk over in handen van de Meden en Persen. U weet wel, in die nacht van dat schrift op de muur was dat. Toen was het Darius de Mediër, niet te verwarren met de Dariussen der Persen. Darius de Mediër die de stad veroverde. En dat was in het einde van Daniël 5 en Daniël 6 vers 1 dan. Hè, daar heb je Darius de Meder. En zo begon het met de Meder. In zijn tweede of derde jaar, in ieder geval na 2 jaren, kwam vervolgens Kores de Pers en nam de macht over. Maar ze waren vriendjes, zo, daar ging het verder niet om. En Kores gaf dan de Joden vervolgens toestemming om eventueel terug te keren naar Judea. Maar dat is een ander verhaal. Maar in Daniël 8 was Daniël in de burg Susan, welke in het landschap Elam is. Dus je hebt daarvoor de kaart ook niet nodig. Als je Elam in de Bijbel opzoekt, vind je hem ook vanzelf, hè? Ik was in de burg Susan. Wat moest hij daar? Nou ja, hij was betrokken bij de regering op het allerhoogste niveau. En die zetelde nou eenmaal na verloop van tijd in Susan. In Elam. Vandaar dat Elam geassocieerd wordt in de Bijbel met de Perzen. In werkelijkheid, het Rijk der Perzen was veel groter. En het land dat wij ook kennen overigens in onze dagen als Perzië. Nou, kennen wij niet meer. We moeten het Iran noemen. Maar in mijn jeugd heette het heus nog Perzië. Want de Sja was niet de Sja van Iran, maar de Sja van Perzië. Dat Perzië ligt natuurlijk, strekt zich verder uit, veel verder naar het oosten. Maar in ieder geval, dit gebied hoorde erbij, Elam. En tot vandaag maakt het deel uit van Iran. In de zuidwesthoek, om zo te zeggen. Vandaar dat Elam geïdentificeerd wordt in de Bijbel met Perzië. En in ieder geval met de regering van Perzië. En daar gaat het toch altijd in de eerste plaats om. Dit vind je dus in Daniël 8 vers 2. Bovendien, hij was aan de rivier Ulai. En dat is ook een rivier die daar loopt en in de Tigris uitkomt. Maar goed, dat is verder allemaal adreskunde. Je vindt die burg Susan ook in Nehemia. Maar dan ben je ook dus in het Medo-Persische Rijk, inmiddels. In Nehemia, gewoon het eerste vers, dacht ik. Ezra, Nehemia. En dat is inderdaad al in dagen nadat Babel zelfs ontluisterd geworden was. Gedeeltelijk afgebroken. En daar is Nehemia in functie als schenker van de koning Ahasverus. Maar daar staat, even kijken, wat zei ik, Nehemia 1 vers 1?
Ja.
Ja, oh ja, nou zie ik het. Mijn bril is wat traag geworden, maar toch. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hachalja, en het geschieden in de maand Kislev. Kislev. In het 20e jaar van Artaxasta, Artaxerxes, of hoe je maar heet. Dat was het jaar 445, officieel voor onze jaartelling. Als ik te Susan in het paleis was. En dan verschijnt hij voor de koning. Dat is 2 vers 1. In het 20e jaar van de koning uit Artaxasta. En dat is de gelegenheid van de uitgang des woords om te doen wederkeren en om Jeruzalem te bouwen. Dat wil zeggen, dat is de gelegenheid die beschreven wordt in Daniël 9, vers 24. En vanaf dit tijdstip, Nehemia hoofdstuk 1, worden die 70 weken dan ook gerekend. Hè? 69 weken vanaf de eerste Nisan van dit 20e jaar, van Artaxasta tot aan de zogeheten intocht in Jeruzalem. 69 maal 7 jaar. 483 jaar. Kom maar. Daar heeft hij nou niet zoveel mee te maken. Maar je vindt wel Susan inderdaad genoemd als de residentie van de koning. En daar gaat het maar om. De koning der Perzen. Dus wordt met de Perzen geïdentificeerd en daarmee met het tegenwoordige Iran. Voorts vind je dat ook natuurlijk in het boek Esther. Misschien is die wel de bekendste. Ezra, Nehemia, Esther. Want dat is ook in de dagen van het Medo-Persische Rijk. Die is ook van belang. En met genoegen wijs ik erop hoe infantiel het ook klinken mogen. Maar in die dagen ben je in het Persische Rijk, maar in het eerste jaar van de Perzen, dat wil zeggen in het eerste jaar van Kores de Pers, dat was in 536 volgens de gangbare telling. 536, we waren net in 445. 536 voor onze jaartelling, in het eerste jaar van Kores de Persiaan, gaf hij de Joden toestemming om terug te keren vanuit de ballingschap. Dat was tot 2 jaar terug de Babylonische, maar het rijk was overgegaan in de handen van de Perzen inmiddels. Kregen ze toestemming om terug te keren, maar hier heb je bezig wat 100 jaar later zo in Nehemia. En daar zijn ze niet allemaal teruggekeerd. En in de dagen van Esther ben je nog later en daar zijn ze ook niet teruggekeerd. Dat wil zeggen, de meeste keerden niet terug. Ik zeg dat met genoegen, omdat ik weet dat dikwijls gedacht wordt, nou, ze zijn gewoon met z'n allen teruggekeerd. En niet alleen de 2 stammen, maar ook de 10, de hele spul maar in 1 keer, enzovoort. Ik moet u zeggen, er is maar een minderheid alleen van de 2 stammen teruggekeerd en de rest is gewoon in de ballingschap gebleven. Zouden ze teruggekeerd zijn, dan had je heel die geschiedenis van Esther niet kunnen hebben. Want dat gaat over de Joden in Perzië. En ze hadden er helemaal niet hoeven zijn. Ze hadden terug kunnen keren. Maar dat hebben ze niet gedaan. Waarom zouden ze ook? Jeruzalem, Judea, zei Ezechiël. Het land is een land dat zijn inwoners opeet. Dus je kunt er beter niet wonen. En die filosofie wordt door vele Joden vandaag ook aangehangen. Precies hetzelfde. Waarom zou je je vestigen in de staat Israël? Levensgevaarlijk daar. Per definitie oorlogsgebied. Waarom zou je? En men probeert een Joodse identiteit te bewaren buiten dat land. En dat is de eeuwen door altijd redelijk goed gelukt. Dus zou niet weten waarom niet. En vandaar dat de veruit de meeste Joden ter wereld, om zo te zeggen, geen Israëli's zijn. En voor een belangrijk deel ook zelfs ook geen Zionisten dus, om diezelfde reden. Het is maar een bepaalde categorie. Maar goed. Maar in het boek Esther ben je inderdaad in vers 2 al, in de burcht Susan. Het geschied in de dagen van Ahasveros. Hij is die Ahasveros de welke regeerde van Indië af tot Amoreland toe. Dat je er niet te gering over denkt, hè? 127 landschappen, provincies. In die dagen, als de koning Ahasveros op de troon zijns koninkrijks zat, die op de burg Susan was, in het derde jaar zijn regering maakte, enzovoorts. Maar het is inderdaad Susan. En dus in Elam. En daarna lees je hetzelfde nog een keer in vers 5 met grote nadruk. Er was een Joods man op de burg Susan, wiens naam was Mordechai, zoon van Jair, de zoon van Simei, de zoon van Kis, een man van Jemini. Dat dacht je bij Kis al, dat hij een man van Jemini was. Want Kis in de Bijbel is een man van Jemini. Was bij gelegenheid de vader van Saul. Hè? Toch? Is dat diezelfde Kis? Dan zeg ik, nou, dat weet ik niet. Maar reken dat zelf maar uit, of het dezelfde Kis was. Er zit 500-600 jaar verschil tussen, dus dat is niet dezelfde. Maar het is kennelijk een naam binnen de stam van Benjamin. En die associatie zit er ongetwijfeld ook aan vast. Maar ja, dan kom je terecht in de symboliek achter het boek Esther. Maar waar het me maar om gaat, is dat dit gebied als zodanig niet onbekend is. De Elam gaat dus in de praktijk over de Perzen. Overigens, voor de statistiek, Elam was een Semiet. Dat wil zeggen, stamde van Sem af, volgens Genesis 10. Daar vind je de naam Elam in de opsomming van de zonen van Sem. Maar over die Perzen wordt dus hier een oordeel uitgesproken. Op voorhand, dat Perzische Rijk was er nog niet. De vraag is zelfs of in die dagen zij al Perzen genoemd werden, of dat ze onder die naam bekend waren, dat weet ik allemaal niet. Want je kunt je afvragen, waarom krijgen we de naam Elam en niet de naam van Pores, de Perzen? Ik zou het u niet kunnen zeggen, maar dat Elam slaat op de Perzen, dat moet zonder meer duidelijk zijn. En die hebben inderdaad de macht gehad over Israël. Dat wil zeggen, ze hebben Israël of het Joodse volk, althans, was aan hen onderworpen. En het vervolg op het verhaal is dat over dat volk dan dus een oordeel komt, des Heren. Dat moet nog komen en het zal komen in de toekomst. En dat is wat hier beschreven wordt. Zo zegt de Heere der Heerscharen, Jeremia 49, vers 35. Zo zegt de Heere der Heerscharen, zie, ik zal verbreken Elams boog. Dat wil zeggen zijn kracht. Dat is niet uitsluitend, maar wel inclusief. Militaire kracht uiteraard. Ik zal verbreken Elams boog. Het voornaamste van hun lieder geweld. Het grootste deel daarvan dus. En ik zal, en dit is een merkwaardige uitspraak, ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam, en daarmee over Susan, en daarmee over de Perzen aanbrengen. En zal hen in al die winden verstrooien. En bij die winden van de vier hoeken des hemels vraag je je af, waar heb ik dat toch meer gelezen? Over de vier winden op de vier hoeken des hemels. Dan zeg ik, nou, als je niet al te nauwkeurig kijkt, heb je het gelezen in Openbaring 7. Maar daar heet het de vier winden op de hoeken der aarde. En hier heet het de vier winden uit de vier hoeken des hemels. Maar laat u niet misleiden door het verschil tussen hemel en aarde, want in de praktijk is dit verschil dus niet. Want de vier windrichtingen zijn de vier hoeken des hemels, dan wel de aarde. Dat maakt helemaal geen verschil. Kortom, een uitspraak over die vier winden, die vindt u in Openbaring 7. En ze zijn de inleiding daar tot de beschrijving van de verdrukking, de oordelen die over alle volkeren der aarde zouden komen. Want ik moet dat even snel doen, maar in Openbaring 6 ben je in de 70ste week van Daniel. Nou ja, daarvoor, openbaring 5, ben je in de hemel. In tweeënlei opzicht. Want dan gaat het over een hemels visioen. En het gaat er in bijzonder om dat wij daar ook de gemeente vinden in de hemel. Vandaar dat ik zeg, in de openbaring 4 en 5 ben je in de hemel. Uitgebeeld door de 24 oudsten rondom de troon. Maar vanaf hoofdstuk 6 pas gaan de dingen gebeuren. Dat wil zeggen, vinden wij de uitwerking van dat koninkrijk. Dat vanuit de hemel op aarde zou geopenbaard worden. En het begin van het verhaal is openbaring 6. Maar in openbaring 6 ben je dan ook in de 70ste week van Daniël. Dat begint dus met vrede, uitgebeeld in die ruiter op dat witte paard. Want dat is wat hij voorstelt, vrede. En daarna komen er drie anderen. En die nemen de vrede van de aarde en brengen in plaats daarvan, kijk even, zwaard, honger en dood. De woorden staan letterlijk zo in vers 8. Zwaard, honger en dood. En dat is uiteraard de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want in die eerste helft zou er betrekkelijk vrede zijn. In de tweede helft zou een haastig verderf hen overkomen. En aan het eind van de 70ste week van Daniël zou Jeruzalem verwoest worden. En daarmee de hele Joodse staat overigens. Maar ook zou bij die gelegenheid zon, maan en sterren verduisterd worden. En dat is wat je dan ook inderdaad beschreven vindt in openbaring 6 vers 12. Zodat je weer helemaal weet waar je bent. Aan het eind van de 70ste week. Ik kan niet missen. Hebben jullie nog? Daarna wordt het iets moeilijker omdat het minder bekend is. Dat is namelijk dat je aan het eind van de 70ste week van Daniël weliswaar bent aan het eind van de verdrukking, de grote verdrukking die over de Joodse staat of natie zou komen. Maar je bent dan niet aan het eind van de grote verdrukking. Je bent aan het eind van de grote verdrukking van die dagen uit Matteüs 24. Ik roep altijd die dagen die verkort zouden worden ter wille van de uitverkorenen. Maar in de praktijk moet voor de rest van de wereld die verdrukking nog gewoon beginnen zelfs maar. Heb u dat nog? Na de 70ste week van Daniël. Dat is correct, dat is nadat de Heer zijn voeten zal gezet hebben op de Olijfberg enzovoorts. Daarna pas. Want u weet, als de Heer zijn voeten zette op de Olijfberg, Zacharië 14, scheur de Olijfberg. Ik ben altijd geneigd het verhaal af te raffelen. Zo van, ik heb het gisteren nog ergens gezegd en eergisteren ook. En ik weet niet meer wanneer. Maar ik blijf het erin hameren. Want het is hoogst essentieel. Hij komt op de Olijfberg scheurt. En voor zover de gelovigen overleefd hebben in Jeruzalem, zullen die uit Jeruzalem kunnen vluchten. Want de stad zal definitief daar voor de laatste keer verwoest worden. Het is de laatste dag van de 70 weken van Daniël. En er zou verwoesting zijn tot het einde aan toe. En het was vast besloten. En als de Heer komt op de Olijfberg, Zacharië 14 vers 1... wordt Jeruzalem verwoest. En op die dag, vers 3, ik schat het maar hoor, het kan ook vers 4 zijn, maar op die dag zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg zal scheuren, en er zal een gelovig overblijfsel kennelijk uit Jeruzalem vluchten naar de woestijn, zodat het verhaal van de 70 weken ophoudt met de totale vernietiging van een Israëlitische, dan wel Joodse natie. Dan moet het hele verhaal nog beginnen. De opbouw van Jeruzalem en van Israël en daarmee van het koninkrijk, maar ook de verdrukking die over alle volkeren zou komen, want die zou niet maar komen alleen over de Joodse staat. Niettemin, Daniël 9 zegt, 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. En je moet vooral niet die woorden die daarna volgen toepassen op de hele wereld. Het is van toepassing op uw volk en uw heilige stad. Maar wat de wereld betreft volgt er nog een periode. Ik roep altijd meteen dat het 33 jaar duurt. Hoewel dat bepaald niet de belangrijkste is. Maar volgt nog een periode waarin dat koninkrijk van Christus van de grond af aan, letterlijk zelfs, nog gebouwd moet worden. Maar aan de andere kant ook van de grond af aan, letterlijk, dat Rijk van Babel. Daarmee het antichristelijke rijk. En pas 33 jaar later, als Jeruzalem herbouwd zou zijn en er weer een Israëlitische staat is in het Midden-Oosten, dan zouden de legers van Babel aanstalten maken om alsnog Israël, en ik bedoel niet Juda, Israël te vernietigen. En dat betekent dan meteen hun einde. Dat wil zeggen het einde van die legers en van hun stad en van hun rijk, Babel. Maar dat is hoofdstuk 50 en 51 van Jeremia, dus dat ben ik nog even niet, hè. Maar in Openbaring ben je aan het eind van het hoofdstuk, dus inderdaad aan het eind van de 70ste week van Daniël. En daar staat, want de grote dag zijns toorns is gekomen, dus is aangebroken. En wie kan dat overleven? Wie kan staan blijven? Of gewoon, wie kan bestaan? Wie kan staan blijven? Maar voordat dat dan gebeurt, voordat die grote dag zijn toorns dan in de praktijk aanbreekt over de volkeren der aarde, staat er: na deze zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende, bedwingende dus, vasthoudende, de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, nog op de zee, nog enige boom. En ik zag nog een engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel des levende Gods. En hij riep met grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen. Via die vier winden dus. Hij zei: beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben. Want het verhaal begint natuurlijk toch met de aanstelling van 144.000 apostelen. Of zoiets. Hè? 144.000 dienstknechten Gods. Maar het gaat mij om die vier winden. Dat wordt genoemd in verband met het aanbreken van de dag van Gods toorn, de dag zijns toorns. En inmiddels heb ik Openbaring weggeslagen en ligt weer Jeremia 49 voor me. En wat staat er in vers 37? Laat ik maar gewoon doorlezen. Eerst in vers 36. Ik zal de vier winden uit de vier hoeken des hemels over Elam brengen. En ik zal hen in al diezelfde winden verstrooien. Dus het, die metafoor uitgewerkt van die wind, weet u wel. Wat gebeurde die wind? Wel, die blaast alles weg, die verstrooit alles. En er zal geen volk zijn waarheen de Elams verdrevenen niet zullen komen. Ze zullen verspreid worden. En ik zal Elam versaagd maken voor het aangezicht hunner vijanden en voor het aangezicht dergenen die hun ziel zoeken, en zal een kwaad over hen brengen, de hittigheid mijn toorns, spreekt de Heer. En wat lazen we net? De dag zijn toorns is gekomen. En het eerste wat over die dag zijn toorns gezegd wordt is over die vier winden, vier, op de vier hoeken der aarde enzovoort. Het impliceert dat die toorn, uitgedrukt in die winden, om niet te zeggen die stormen, die orkanen, dat die toorn inderdaad over heel de wereld zou komen. Hè? Anders hoeft het ook niet die vier hoeken of vier winden des hemels of der aarde te zijn. Het zou over alle volkeren komen. Alleen hier gaat het dan specifiek over Iran, Perzië, of hoe je het maar noemen moet. Maar de oude stamnaam wordt gebruikt, Elam. Ik zal een kwaad over hem brengen, de hittigheid mijn toorns, spreekt de Heere, en ik zal het zwaard achter hen zenden, totdat ik hen verteerd zal hebben. Want hoe dat precies gaat in die dagen, na de 70ste week van Daniël, en uitlopend op de 1000 jaren met de ondergang van Babel. Hoe dat precies gaat, weet ik niet. Als ik over gelezen heb en wat ik mij herinner bij elkaar optel, dan heb ik begrepen dat er weliswaar een wereldrijk gesticht zou worden, waarvan de residentie staat in Babel. U weet wel, met het beest of de antichrist, of hoe je hem nou maar even noemt, aan het hoofd. Met zo'n beeld, weet u wel, waarvoor men zou moeten buigen. Men moet, want anders dan zal men niet kunnen kopen en verkopen. Men krijgt het teken van het beest en wat het allemaal was ook alweer. En dan denk je, één wereldrijk, één godsdienst. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is zo, dat is het ideaal. Maar het neemt niet weg dat er in de praktijk dan toch sprake is van een bond van slechts 10 staten. Dan wordt het al smaller genomen. Toch? Dat kent u toch, die 10-statenbond, van die 10 tenen, dan wel van die 10 horens, afhankelijk van waar je het aan het lezen bent. Dus dan, dat is toch een beperking alweer van waar die hoofdmacht dan precies is. Maar ook van die 10 hebben wij misschien wel eens gelezen dat er staat dat 3 van de 10 met geweld worden onderworpen of worden binnengebracht binnen deze macht. De andere 7 blijkbaar vrijwillig, maar binnen die 10 is dus toch ook een vorm van verdeeldheid al. En daarna, want ik kan het nou niet uitgebreid bespreken, dus dit ook niet het goede schriftgedeelte voor om hier vanuit dat te doen. Maar ik moet het toch ergens in plaatsen. Dus ik doe maar een beroep op wat u dan wel weet, en anders vergeet u het maar weer. Bovendien lezen we in Openbaring ook nog dat weliswaar Babel de hoofdstad van de wereld is. Dat wil zeggen, die Babel, dat is die vrouw op dat scharlakenrood beest uit Openbaring 17. Het is die Babel, dat is die stad, die vrouw die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Niettemin staat er dat beest of die volkeren zullen die vrouw haten en zullen die vrouw van zich werpen. Dat wil zeggen, Dat is een verbijsterende uitspraak voor de Bijbelverklaarders, overigens. Want het betekent dat er binnen dat rijk dus wel degelijk opstand komt. En dat de verdeeldheid uitbreekt. Omdat het rijk, dat antichristelijke rijk, in zichzelf nou eenmaal ook niet bestaan kan. En dat het ook niet allemaal van harte gaat in zo'n groot rijk. Dat hoeft u trouwens ook niet te verbazen, want zo'n groot rijk is in de praktijk onbestaanbaar. Dat heeft de geschiedenis toch wel bewezen in de loop der tijd, lijkt mij. Er kan namelijk nooit, er zijn veel te veel verschillende volkeren betrokken en daarmee veel te veel verschillende culturen betrokken in één systeem. Politiek, dan wel religieus, dan wel filosofisch. En dat kan geen stand houden. Vroeg of later is er een groepering die zegt, nou, het was mooi genoeg. Nou willen we zelfstandigheid. De Friese bijvoorbeeld. Ik roep maar wat. Of de Walen. Heb je ook de Rijnen? Nee, de Walen heb je wel, hè? En die wonen aan de Maas, geloof ik. Het is ingewikkeld. Maar in ieder geval, dat kan daar maar zo gebeuren. En dat soort situaties heb je nu in het Midden-Oosten ook. En het zit niet eens aan landen vast, maar het zit nog echt antiek vast aan volkstammen. Aan familiebanden enzovoorts. Net als in Afrika overigens. Maar toe maar. Ja, daar niet alleen. In Azië is dat ook nog veel, hoor. En bij ons alleen bij de Friezen, geloof ik. Maar weet ik niet precies meer. Zoiets. Maar oneenigheid is. En dat is wat hier beschreven wordt. Ook de verdeeldheid in zichzelf. Trouwens, de Heer zei over het rijk van Satan. Hij zei, een koninkrijk in zichzelf verdeeld kan niet bestaan. En wat gebaseerd is op de leugen, is per definitie in zichzelf verdeeld. En kan niet bestaan. En daarom, al is de leugen nog zo snel. Kennen jullie die nog, jongens en meisjes? Die heb je vroeger toch wel eens gehoord. De waarheid achterhaalt haar wel. Ik wijs er maar op dat de leugen vrouwelijk is. Maar in het voorbijgaan dat u zich niet vergist. Nou, de wijsheid is ook vrouwelijk trouwens. Sophie, hè? zijn de mannen die Sophie heten, wel die Marie heten. Maar dat komt omdat ze Rooms-Katholiek zijn. Maar Sophie is wij, betekent wijsheid, maar het is alleen een vrouw, hè. Het is een vrouwelijk begrip. Waarom dat nou is, dat zal ik een andere keer uitleggen. Als we weer onder elkaar zijn, bedoel ik. Goed. Zo. Maar hier staat het, hè. Ik zal Elam, vers 37, verzaagd maken voor het aangezicht hunner vijanden en voor het aangezicht dergenen die hun ziel zoeken. Het heeft dus toch vijanden. En het mogen dan binnen dat antichristelijke rijk zijn. Maar daarbinnen bestaat wel degelijk vijandschap. Trouwens, wat ben ik toch aan het uitleggen? Die eenheid die moet tot stand komen onder één godsdienst in het Midden-Oosten. Nou, dan kijk je nu even vandaag. Godsdienst in het Midden-Oosten is de islam. En ze bestrijden elkaar te vuur en te zwaard. Nou, dat bedoel ik. En er is nog nooit iemand gelukt om daar eenheid in te brengen. Dat hebben er velen geprobeerd. Misschien herinnert u zich nog de Verenigde Arabische Republiek. Enzovoort. Het ging om Arabische eenheid. Dat is, soms denk ik, is godzijdank nooit gelukt. Want als dat ooit zou lukken, dan zijn wij hier nergens meer. Hè? En ik bedoel het tamelijk letterlijk. Maar omdat ze in zichzelf verdeeld zijn, hebben ze het onder elkaar druk genoeg om niet al hun krachten aan te spannen tegen ons, zal ik maar zeggen. Tegen het christendom. En dat is het zwakke punt van de islam altijd geweest. Het is in zichzelf verdeeld. En het bestrijdt elkaar. Ja. Maar dat zal in die dagen ook, hoor, in dat antichristelijke rijk. Vandaar dat het ook met geweld in stand gehouden moet worden. De oprichting gaat niet zo, maar de instandhouding daarvan wel. En als uiteindelijk dan ook Babel ten onder gaat, dan staat men in de hele wereld toch te juichen vanwege de ondergang van dat rijk. Maar dat staat in de volgende hoofdstukken over Babel. En natuurlijk in Openbaring 18. Maar even terug naar dit schriftgedeelte. Ik zal een kwaad over hem brengen, de hittigheid mijn stoons, want het is de dag zijn stoons. En ik zal het zwaard achter hen zenden, zodat ik hen, of totdat ik hen verteerd zal hebben. Ik zal mijn troon in Elam stellen en zal de koning en de vorsten vandaar vernielen, spreekt de Heere. Want de troon des Heeren zou gevestigd worden over of op, maar over heel de aarde. Je moet die dingen natuurlijk niet al te letterlijk opvatten. En ook niet denken dat hier nou staat dat hij zijn residentie zal kiezen in de Burg Susan in Elam. Want zijn residentie, zijn thuis, het centrum van zijn macht is uiteraard en blijft Jeruzalem. Niettemin blijft de wereldbevolking een verzameling verschillende volkeren. En ze worden ook nog koninkrijken genoemd, dus koningen hebben ze ook nog. Alleen de Heer zelf, de Messias, zou zijn de koning der koningen. En dat impliceert dat er dus onder hem koningen zijn. Logischerwijze. Maar dat zijn dan vazallen, zoals dat heette. Maar de Heer zou zijn koninkrijk vestigen. En niet alleen in Elam, maar over de hele wereld en onder en over alle volkeren. En als dat gebeurt, nou ja, dan staat er vervolgens maar het zal geschieden, of en het zal geschieden in het laatste der dagen, dat ik Elams gevangenis wenden zal, spreekt de Heer. Want uiteindelijk wordt het dan toch gebracht binnen dat Messiaanse Rijk. Dat betekent toch dat de gelovigen ondergevonden zullen worden. Trouwens merkwaardig dat onder de Perzen zich ook wat zo genoemd wordt, toch altijd een behoorlijk percentage christen was. En waarschijnlijk ook is, maar ik ben niet goed op de hoogte over hoe dat precies zit. Moet u mij niet navragen. Maar dat daar geloof gevonden zal worden, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar het is een tamelijk algemeen beginsel. En nadat wij de Perzen gehad hebben, komen wij bij Babel. En de aardigheid daarvan is weer dat het niet alleen maar gaat om Babel, dat is hoofdstuk 50 dus. En zeker niet alleen de stad. Ook niet maar het Babylonische Rijk of iets dergelijks. Ook maar niet over de Chaldeeën. Maar dat het uiteindelijk gaat over heel de wereld. Alle volkeren. Want aan de bovenaan de hiërarchie der volkeren staat Babel. En in de hiërarchie staat boven Babel de zogeheten koning van Babel, die wij kennen uit Jesaja 14. Kent u die koning van Babel? Hij wordt genoemd Lucie. Ja, dat is een vrouw dan, Lucie.
Oh ja. Ja.
Nee, hij Lucifer, ja. Die naam staat er niet. Dat wil zeggen, niet in onze Bijbels, maar wel in de, ik denk in de Vulgata, want Lucifer is Latijn. En Lucifer betekent lichtdrager. Want lux is licht. En fer, dat is dragen, hè? Zo heb je ook Christo Fer, kent u die? Christoffer. Christo, Christus. Fer, dat is de Christusdrager. Christoffer, dat is die figuur die geacht wordt het kindje Jezus op zijn schouder over het water of zo gebracht te hebben. Hè? Daarna is hij de beschermheilige geworden van de reizigers. Een Rooms-Katholiek hebben zo'n Christoffeltje in de auto. Ik kocht een keer een motorfiets en er zat iets op het frame geklemd. Het was nog gewoon een frame in de 60er jaren. Dat was zo'n ding. Nooit eerder gezien. Een Christoffeltje. Met zo'n klem, dus gewoon op het frame geschoven. Nou ja, als beschermer. Met mij is het goed afgelopen, met die motor niet door. Toen maar. Maar de drager, ja, Lucifer eet hij in Jesaja 14. Maar Jesaja 14 is dat hoofdstuk, ja, na hoofdstuk 13... Maar dat had u al gedacht. Jesaja 13 is die profetie over de ondergang van Babel. Op de dag des Heeren, op de dag zijns hittigen toorns. Dat staat allemaal in het hoofdstuk. Dat is maar één bladzijde ongeveer, het hoofdstuk. Dus dat kan je zo even doornemen. Die termen staan erin, dus je weet waar het over gaat. Maar in hoofdstuk 14 krijg je dan nog een profetie specifiek niet tegen Babel, maar tegen de koning van Babel. En die blijkt, o wonder, uit de hemel gevallen te zijn. Bij nader inzien, nedergeworpen, wat staat er? Nedergeworpen te zijn. En niet alleen is hij daarbij op aarde terechtgekomen, maar zelfs in Hades, in de hel, in het dodenrijk. En tot verbazing van degene eerst die op de aarde waren natuurlijk. En daarna tot verbazing degene die in het dodenrijk zijn. Want die zeggen, hé, jij ook hier? Dat hadden we nou niet. Want dat was de grote baas immers. Van al die koningen in de loop der tijd. En ze zeggen, gij zijt geworden gelijk wij. En gelijk het peert van Omer Oeks. Arendol dood, ja. Helemaal dood. Precies, het wordt spottend beschreven natuurlijk, op ironische wijze. Ik mag dat wel. Ik vind altijd dat je over de duivel moet je nooit serieus praten. Niet omdat hij niet serieus is, maar hij kan wel serieus zijn, maar daarom hoeven wij hem nog niet serieus te nemen, toch? Ons wordt toch geleerd dat hij overwonnen is. En de Bijbel doet het ook niet, neemt hem ook niet serieus. Hij is ook in het openbaar tentoongesteld. En Christus heeft over hem getriomfeerd. Toch? Het staat allemaal zwart op wit. En als je een keer grijnzen of lachen wil, moet je Jesaja 14 lezen. Jij hier ook? Ja, wat was hij dan? Ja. Nou, toe maar. En dat is natuurlijk zo omdat die koning van Babel uit Jesaja 14 niet maar een of andere historische koning van Babel was. Zou trouwens moeilijk zijn, want in de dagen van Jesaja kan dat geen rol van enige betekenis gespeeld hebben, want het was nog ver voor het grote Babylonische Rijk. En dus is het sowieso profetisch, en het is het ook, want het gaat over de duivel zelf. En van Babel wordt gezegd, in de eerste plaats dat van daaruit de volkeren over de aarde verdeeld zijn. Maar nou zit je in Genesis 10. En vervolgens, een van de eerste bladzijden van de Bijbel, maar daarna een van de laatste bladzijden van de Bijbel, daar staat dat Babel de moeder is der hoererijen en der gruwelen der aarde. Met andere woorden, niet alleen de volkeren der aarde hebben een oorsprong in Babel en komen daar vandaan, maar al die afgoderij ook. Hebben jullie? Dat is Openbaring 17. Als je het niet weet of niet kan vinden, moet je even vragen, hoor. Dan zoeken we het op. Daar komen de volkeren vandaan met hun onderscheidene religies, goden, zelfgemaakt, de afgoden enzovoorts. Maar aan het hoofd daarvan staat uiteraard de overste van de macht der lucht, de god deze eeuw, de overste deze wereld, de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, de leugenaar van de beginnen, de oude slang, de duivel, de satanas, de verleider, hoe die maar heet. Dat waren titels genoeg, voorlopig. Maar over dat Babel gaat het. Met andere woorden, onder de naam Babel wordt eigenlijk de hele, worden alle volkeren verzameld en genoemd. En het oordeel over Babel is in hoogste instantie het oordeel dus over de volkeren, de hele mensheid, collectief. En zoals de geschiedenis van de volkeren begint bij het Babel van Nimrod, in Genesis 10, waar Babel geacht wordt de eerste stad geweest te zijn, zo eindigt de geschiedenis der volkeren ook bij Babel. En als dan de Heer de volkeren voor zijn aangezicht zou verzamelen, Matthäus 25, om hen te oordelen, dan betekent het precies dit dus. Hij verzamelt ze, brengt ze bij elkaar onder de naam Babel en brengt er dan een oordeel over. En dus oordeel over Babel is een oordeel over de volkeren als zodanig. Hetgeen niet wegneemt, volgende punt, hetgeen niet wegneemt dat Babel wel degelijk gewoon letterlijk Babel is. En dat zeg ik omdat men roept, heeft altijd geroepen, ja, Babel, maar Babel staat voor dit, Babel staat voor dat, Babel betekent zus en zo. En daarmee is men het letterlijke Babel vergeten. Want u weet trouwens hoe dat is waarschijnlijk, dat zeg ik niet om lelijk te doen, maar gewoon om, wel om duidelijk te zijn. U weet hoe het is, waar men gelooft in de wederkomst van Christus en waar men gelooft in zo'n antichristelijke rijk, gelooft men gewoonlijk dat het antichristelijke rijk hier in Europa zou zijn. Nee, niet in Brussel of Straatsburg, maar in Rome. En dus als men in de Bijbelse profetie leest over Babel, heeft men het over Rome. Als je toevallig een boekje in handen krijgt met commentaar op Openbaring en dus op dat Babel daar, dan geef je de verzekering. Dan zeggen ze, dat is Rome. En als het een beetje wil, maken ze ervan, het is de Rooms-Katholieke Kerk. Maar het hangt er vanaf hoe fanatiek protestants men is. Zie? En de Rooms-Katholieke Kerk heeft er in het verleden van gemaakt, Babel is Rome. Van de keizers. En toen de keizers Rooms-Katholiek werden, en de reformatie losbarstte, uitbarstte, want zo moet je het ongeveer noemen, toen zei men, ja, Babel is Rome, maar het is het Rome van de Rooms-Katholieke Kerk. En ik weet niet of ik het nog hardop mag roepen of niet, en van wie het verboden heeft, weet ik ook niet. Maar ik kom uit kringen waar van sinds 1830 ongeveer geleerd werd, Babel is elke kerk. En niet alleen maar de Rooms-Katholieke, en je moet er dus uit. Dat is eigenlijk het grondbeginsel van de zogeheten vergaderingen. Ook bekend als de Darbisten, dan wel openbroeders, gesloten broeders en al wat er tussenin zit, want je hebt ook broeders op een kier. Hebben ze mij serieus verteld. En je hebt broeders die zijn nog geslotener dan de gesloten broeders. Hoe dat kan, heb ik ook nooit begrepen. Ik heb er altijd als een verdwaasd schaap, hoe heet dat in de Bijbel? Als een verdwaasd schaap in rondgelopen van, oh. Want ze vertellen je niks en je loopt vanzelf tegen de problemen aan. Maar het was gaat uit van Babel en daar bedoelde men mee dat je niet lid mocht worden, zijn van een kerk. En als het wel was, moest je ogenblikkelijk je ontslag nemen of hoe dat maar ging. Je lidmaatschap opzeggen of zo, want dat mag niet. Want elke kerkelijke organisatie is per definitie Babel. En dan vraagt u mij natuurlijk, nou is dat dan niet zo? En dan zeg ik, ja, dat is zo, dat denk ik wel. Maar wat is een organisatie? Eentje die er een ledenlijst op nahoudt? Is het dan een organisatie? Waar ligt die grens? Het is veel meer een kwestie van hoe men zelf de dingen beleeft. En als je denkt dat je moet behoren tot een systeem... ja, zo'n systeem is altijd Babel. En daar zou je uit moeten. En ik hoop niet dat de broeders het mij kwalijk nemen... maar ik heb in de loop der jaren gemerkt... dat dat net zo goed een systeem was, al zei men van niet... En een moeilijker systeem bovendien dan de meeste kerkelijke instituten, zeg ik er ook eerlijk bij, omdat kerkelijke instituten hebben hun zwart op wit geschreven regels, maar die lui waar ik het over heb, hadden dat dus niet, want dat was verboden natuurlijk, want dan wordt het een systeem, dus je moest je houden aan regels die je niet kende. En ik was te naïef om ze te kennen, omdat ik het niet begreep, want ze waren er toch niet, je was er toch uit. Het heeft me jaren gekost om erachter te komen hoe het dan echt was. Hè? Zwart op wit bestond het niet, maar in werkelijkheid bestaat het wel. Maar dan ongeschreven. De Adat heet dat, hè. Als het in Java is tenminste, in India, maar heet het Adat. Maar het zijn heel moeilijke dingen zijn dat, hoor. En ik zeg het echt niet om lelijk erover te doen, maar gewoon om te beseffen waar het om gaat. Babel is niet Rome, Babel is Babel. En het is een godsdienstig systeem en daar valt Rome ook onder. Maar Canterbury waarschijnlijk ook en hoe zal het maar heten, al die plaatsen. Ik bedoel, dat maakt mij verder ook niks uit wat daaronder valt. En of wij daarbij behoren wordt niet bepaald door of wij ergens in een lijst zijn ingeschreven... of een papiertje ter hand gesteld gekregen hebben, een attestatie... waarmee we dus kunnen aantonen dat we lid zijn van de club. Dat maakt echt niks uit voor de heer, hoor. En ik heb geleerd dat kerkelijke organisaties voor de heer niet tellen. En dan zeg ik, nou, dan kan ik er ook rustig lid van worden. Dat maakt dan verder niks uit. Als het voor de heer niet bestaat, dan oké. Toch? En als je het dan nodig vindt om een lid van te worden, denk dat het positief kan uitwerken om praktische, pragmatische redenen, niet de mensen bezwaar tegen. Zolang je jezelf maar niet beschouwt als lid van een kerk, maar zolang je jezelf maar beschouwt als behorend tot het lichaam van Christus. Nou goed. Gaat uit van haar, dat wil zeggen... dat wij ons zouden oriënteren op de Heer... en daaruit zouden leven uit onze gemeenschap met hem. En al het andere heet Babel... maar het is feitelijk het Rijk der Duisternis. Dat waar de duivel de macht uitoefent. Althans, daar waar Christus buiten gezet wordt... en waar Christus vervangen wordt door de statuten... of door de Adat, of door de spelregels, of wat het maar was... Ja, daar ben je uiteraard meteen op het terrein van de duisternis... want waar het licht verdwijnt, is het nou eenmaal duister. En dus als het licht niet heerst, dan leef je onder de heerschappij der duisternis. Zo simpel is dat. Niet om wat dat andere is. Het is geen licht, dus is het duisternis. Er zijn maar twee heren... en niemand kan twee heren dienen, staat er. Dus je moet kiezen voor één... En het andere laat je dan vanzelf achter je. Nou goed. Het is een persoonlijke keuze. Maar Babel staat inderdaad voor de heerschappij van Satan over de wereld. En het is niet voor niks dat de geschiedenis van de volkeren der aarde... dat is de wereldgeschiedenis toch... begint bij Babel, maar ook dus eindigt bij Babel net zo letterlijk...
Dat staat ook in Daniel, dat er een letterlijk herstel zou zijn van Babel.
Dat staat daar ook, maar dat hoofdstuk is men over het algemeen kwijtgeraakt. Kijk, zal ik nog wat vertellen? toen ik persoonlijk actief zelf bijbelstudie ging doen, daartoe was ik van huis uit niet genoodzaakt, want er waren bijbelstudiebijeenkomsten genoeg, dus dat werd me wel voorgehouden en daar had ik wel voldoende aan, totdat ik dacht, ja, er zijn een paar dingen die ik toch niet helemaal goed krijg, maar hoe staat het dan precies in de Bijbel? Toen moest ik zelf de Bijbel bestuderen. En hoe het kwam, weet ik niet, maar dat begon met Daniël. En denk dan niet dat ik toen zelf ben gaan avonturen, want ik heb toen eerst mijn uiterste best gedaan, gedurende enige jaren zelfs, om alles wat er geschreven is, boeken, over Daniël, om die te verzamelen. Die heb ik ook allemaal gelezen, van de meest vreemde richtingen, wat het maar was, hè. Ja, inclusief de zevende dagsadventisten, wie het maar allemaal waren. Allemaal over Daniël. En toen begreep ik er helemaal niks meer van. Nee, serieus. En toen dacht ik, nou leg ik al die boeken weg. En ik zeg niet dat ze niet nuttig waren, ik zeg dat ze heel nuttig waren. Toen legde ik alle boeken weg, toen ben ik gewoon Daniël gaan lezen. En een van de eerste dingen die ik constateerde was dat in al die boeken dat hele verhaal over in Daniël 4, die profetie over die van die droom van was een droom van Nebukadnezar, hè? Die andere droom. Ik moet zelfs moeite doen om hem naar boven te halen, want hij is niet bekend. Die droom over die boom, weet u nog? Die boom. Die groeide en de vogel des hemels nestelde in de takken. En de mensen en het vee had schaduw onder die boom. En toen stond daar iemand en die roept, haal die boom af. En doe een wat was het ook alweer, een koperen. Dat klopt, ja, een koperen en een ijzeren ringband om die stronk. En dan na zeven tijden, laat er zeven tijden over voorbij gaan. En dan zal die boom weer uitbotten. Weer zo'n grote boom worden. Dat lees je in de commentaar nooit wat over. Ja, wat je erover leest. Ja, als het boek systematisch besproken wordt, kan je het niet overslaan. Maar waar het over gaat, en er staat er ook bij, is dat die boom een beeld is, in elk geval van Nebukadnezar, die dan roept een keer, is dit niet de geweldige Babel dat ik gebouwd heb? En toen werd die krankzinnig, staat er. Als je het mij vraagt, was het andersom, maar het doet er niet toe. Als hij niet krankzinnig geweest was, had hij niet geroepen, is dit niet het Babel wat ik gebouwd heb? Stom genoeg was er later nog een kerel, die heette Nero, en die riep het over Rome. Maar die man was helemaal stapelmisjochen. Altijd al, hè? Maar goed. Komt vaker voor, maar in ieder geval, en dan staat er dat hij toen krankzinnig werd en dat hij zeven tijden leefde als een os, gras at als een os, en na zeven tijden, dat is de uitleg van die droom, dan kwam dan zijn heerlijkheid weer terug, werd hij weer gezond en werd hij weer in zijn oude luister hersteld. En we weten nog niet of het zeven minuten waren of zeven uren of zeven, maar toch ook, zeven dagen. Zeven jaren? Ik weet niet of je als koning van zo'n rijtje kunt permitteren om zeven jaar lang krankzinnig te zijn zonder dat iemand je dan afmaakt. Completeert, afmaakt. Dus dat weet ik niet hoe lang het was. Maar goed, het verhaal wordt door Nebukadnezar zelf verteld, overigens. Dat is ook nog het leuke. En na zeven kwam de heerlijkheid weer in mij terug. En dan denk je, dat is mooi. En weet je wat men toen deed? Hoofdstuk uit de Bijbel halen, want het is een profetie waarbij meteen de vervulling erbij staat. Dus wat moet je ermee nog? En dat heb ik dan nooit kunnen begrijpen. Nee, men scheurt het er niet uit, maar men slaat het ook. Is meteen vervuld. Ja, hoor eens, waar slaat dat dan helemaal op? En het antwoord is, want als je niet oplet, heb je er niks aan, dat die droom over die boom wel eens waar slaat op Nebukadnezar, maar dat was ook al zo bij die droom in hoofdstuk 2. Met dat beeld. En dan staat er, gij zijt dat gouden hoofd. En wat lees je in de commentaren? Alle commentaren, van mij kunt u het ook te horen krijgen overigens ook, dat gouden hoofd is een beeld van het Babylonische Rijk. Ja, maar er staat, gij, o koning, zijt dat gouden hoofd. En daarna leggen we uit dat de koning de personificatie is van de staat. Nou ja, in Frankrijk in elk geval. U weet wel, sinds Lodewijk de 14e, maar rijkelijk later. L'État, zei hij, c'est moi. De staat, dat ben ik. Want de koning is nou eenmaal de staat. Nu niet meer. Dat hebben wij afgeschaft. Maar we zijn het ook vergeten. We snappen dat ook niet meer. We hebben van de koning een ambtenaar gemaakt die we zelf aanstellen. Bij voorkeur. Toch? Nou ja, die kant gaat het in ieder geval hard op. Maar van een klassieke begrippen. De koning is de staat, hij is het rijk, zijn portemonnee is de rijksschatkist, hij is de staat. En gij zijt dat gouden hoofd, is hetzelfde als te zeggen dat gouden hoofd is de uitbeelding van het Babylonische Rijk, dan wel van Babel, wat je daar maar onder verstaat. En daar neemt iedereen genoegen mee als het over die profetie gaat. Er komt niemand op het idee te zeggen het gaat over Nebukadnezar, hoewel dat er letterlijk staat. Nou ja, in hoofdstuk 4 staat letterlijk dat het gaat over Nebukadnezar, maar het moet ons niet beletten om te begrijpen dat Nebukadnezar daar eveneens weer Babel vertegenwoordigt.
Als een beest.
En meer bijzonder, de stad Babel. Want het verhaal van die zeven tijden gaat in op het moment dat u roept, is dit niet de grote Baal, de stad, die ik gebouwd heb? En de uitleg van de profetie, maar die heb ik nooit ergens gevonden, eerlijk niet. Ja, misschien wel later, maar dat ben ik dan vergeten, omdat ik het toen zelf ook wel wist. Waar het over gaat is namelijk dat Babel zelf ontluisterd zou worden, dat is het woord wat daar staat, van zijn heerlijkheid ontdaan zou worden. Niet helemaal zou verdwijnen, maar dan toch onopvallend zou doorbestaan, zoals die stronk van die boom. En na zeven tijden, dan steekt Babel weer zijn kop op. En dat betekent logischerwijze dat Babel alsnog weer na zeven tijden de hoofdstad van het grote wereldrijk zou zijn. Dat is nog niet gebeurd. En dat is het belang van de profetie. Het kondigt dus letterlijk aan een herstel van Babel in de toekomst. En wat die zilveren, koper en ijzeren band, toch? Ja. Die koper en ijzeren band betreft, dat is duidelijk genoeg. Want koper en ijzer hadden we twee hoofdstukken eerder al. Waar ze die materialen gebruikten als beeld van die wereldrijken. En koper en ijzer zijn respectievelijk. Nee, is het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat klopt, want Babel was de hoofdstad nog in het Medo-Persische Rijk. Dat was zilver. Maar in het Medo-Persische Rijk, ik roep wild. Ik dacht in 462 voor onze jaartelling. Maar daar wil ik aan verwijzen, want ik kan het niet onthouden. Moet ik toch eens proberen. In 462 voor onze jaartelling werd Babel ontluisterd. Dat wil zeggen, de koningen trokken zich officieel uit Babel terug. Wilden met de stad niks meer te maken hebben. De muren afgebroken, paleizen afgebroken en dat soort dingen meer. En daarna is Babel in verval geraakt enzovoorts. Dat heet de ontluistering van Babel. Staat gewoon in de geschiedenisboeken. En de koningen der Perzen hebben zich definitief gevestigd in Susan Elam hier. Dat wil zeggen, de val van Babel, de ontluistering van Babel ging in tijdens het Persische Rijk. Dat is dat zilveren rijk, om zo te zeggen. Dus de tijd die over dat gevallen Babel heen gegaan is, is het koper van het Griekse Rijk en het ijzer van het Romeinse Rijk. En daarna zal Babel hersteld worden. En als u mij vraagt, dat gebeurt officieel aan het eind van de 69ste, aan het eind van de 70ste week van Daniel. zeg het wat langzamer. Ik sta nou in overuren te praten, denk ik, want we moeten dringend pauzeren. Ooit heb ik aan de hand op onze bestaande kalenders... die niet deugen, maar daar kan ik ook geen vinger bij gelegd krijgen. We hebben er zoveel geprobeerd, ik heb dat opgegeven. Maar ik heb me er vroeger uitgebreid mee bezig gehouden, maar dat is niet te doen. Maar ik heb op die ene kalender uitgerekend hoe dat zit met die 70 weken... en waar je uitkomt, welk jaar aan het eind van de 70ste week... welk jaar dat dan zou moeten zijn. En aan de andere kant heb ik ooit uitgerekend hoe dat dan zit met die 7 tijden van Babel... in welk jaar je dan uitkomt dat Babel hersteld zal worden. En dat kwam op hetzelfde jaar uit. Gewoon in het wilde weg. Kwam in hetzelfde jaar uit. Dat lijkt me ook heel waarschijnlijk, want ook zonder die jaartelling... Het nummer klopt toch niet, dus ik hoef het je ook niet te vertellen. Maar ook zonder die jaartelling roep ik al jaren... dat de opkomst van Babel als wereldrijk pas zal plaatsvinden... na de 70ste week van Daniël. Nadat die figuur, die antichrist, zou ik maar zeggen... het eerst probeert in de 70ste week van Daniël in Jeruzalem... wordt Jeruzalem verwoest, want dan grijpt de Heer in. En wat moet hij dan daarna? Een andere plek kiezen om van daaruit zijn wereldrijk te vestigen... En dan als het niet Jeruzalem is, dan weet je wat je kiezen moet. Hè? Als Israël geen rol daarin zou spelen, dan weet je welke stad je moet hebben. Dat wist Alexander de Grote in de tijd. Dat wist zelfs Saddam Hussein. Die leed trouwens ook een grootheidswaanzin. Waanzin. Die wilde ook roepen, is dit niet het geweldige Babel dat ik herbouwd heb? Maar dat wilde Alexander de Grote ook al. Wanneer het maar was, 300 jaar voor onze jaartelling ongeveer. Het is nooit wat geworden, maar in de toekomst zal dat dus alsnog gebeuren. Het is een van de onvervulde profetieën, maar die kent bijna niemand. Mede omdat men zich gefixeerd heeft op Rome, maar dat is een misverstand. Het is niet Rome, het is niet Europa. Die spelen helemaal geen enkele rol in al die profetieën. Het is Babel en het is het Midden-Oosten. Het is Ismaël, Esau, Amalek. Terug naar Babel, naar Jeremia 50. Het woord dat de Heer gesproken heeft tegen Babel... dat is het land der Chaldeeën. Want de Babyloniërs heten de Chaldeeën in de Bijbel. Ze spreken dan ook Chaldees. Wij noemen het dan weer Aramees. Want het is dan weer Aram. Maar goed, dat is een taalkundige verwarring. Vers 2, verkondigt onder de heidenen en doet horen en werpt een banier op. Laat horen, verbergt het niet, zegt Babel is ingenomen. Of Babel wordt ingenomen, want zo kun je dat ook vertalen. En let op dat er staat verkondigt onder de heidenen. Want dit is een aangelegenheid die niet maar Babel betreft, maar eigenlijk alle volken. Omdat Babel nou eenmaal geacht wordt aan het hoofd te staan van alle volken. En terwijl ik het zeg, denk ik, nou ja, gij zijt dat gouden hoofd en het was Babel. Toch? In Daniël 2. Bel is beschaamd, of wordt beschaamd. Merodach is verpletterd, dat zijn de goden der Chaldeeën. Bel is uiteindelijk volstrekt dezelfde als Baal. Het woord betekent gewoon heer. Maar het fungeert als naam voor die god. Merodach is ook zo'n god. Ze hebben er nooit maar één, maar altijd meerdere. Merodach is verpletterd. Haar afgoden zijn beschaamd of worden beschaamd. Bij beschamen moet ik even zeggen dat het woord eigenlijk betekent terugwijken. Achteruitwijken. Dat is beschaamd worden. En als iemand beschaamd zal worden, kan het ook nog betekenen dat hij zal verdwijnen. Zij zullen beschaamd worden en zullen niet meer zijn. Tot in eeuwigheid. Ze verdwijnen, is het dan. Afgoden worden beschaamd, zullen verdwijnen. Haar drekgoden worden verpletterd. Kijk, de Bijbel spreekt ook niet netjes over de goden. Het zijn meteen drekgoden. Oh shit, denk ik dan altijd. Maar dat is wat het betekent, toch? Maar ja, dat is niet Hoor je zo niet te zeggen, maar de Statenvertaling zegt het wel zo. Alleen dat valt ons niet op, omdat het oude taal is, maar drekgoden. Want een volk komt op tegen haar van het noorden, zodat we nou denken dat Babel veroordeeld, verpletterd, geoordeeld gaat worden door een volk dat uit het noorden komt. Maar daar moet je niet al te snel mee zijn, want ik heb hier een heel lijstje van over die lui die dan Babel verwoesten, of van de oorzaak waardoor Babel verwoest zal worden. En dat lijstje, dat zou je voor jezelf ook eens moeten maken. Maar onderweg zal ik er wel op wijzen wat er allemaal staat. Waar het gevaar voor Babel dan zo al vandaan komt. Hier heet het uit het noorden. Later worden inderdaad de Meden nog een keer genoemd, maar dan ben je al, geloof ik, in hoofdstuk 51, vers 28. Overigens, die worden ook genoemd in Daniel, in Jesaja 13. Die profetie over de val van Babel in Jesaja. Jeremia 51, vers 28 heet het inderdaad ook. De Meden, die wonen inderdaad noordelijk van Elam, dan wel van Babel, wat het maar was. Het noordelijk gebied. Het gebied net onder de Kaspische Zee. Caucasus, daar in de buurt. En ten zuiden daarvan. Maar het is maar één van de vele termen, maar historisch is Babel ooit ingenomen door de Meden. In het gedeelte wat ik net even aanhaalde uit Daniel 5, het laatste gedeelte, en dan begin van Daniel 6. Darius de Medier, de Meder ontving het koninkrijk, 62 jaar oud zijnde, wat er maar staat allemaal. Dat was door de Meden, maar voor alle duidelijkheid, Babel werd toen niet verwoest. Op geen enkele manier. Dit is trouwens precies bekend hoe die stad is ingenomen, al staat het niet in de Bijbel. Maar het is beschreven door de historici. Die Darius de Medier, die achteraf blijkt ook aangeduid te worden als Gobrias in het Grieks, door de Griekse geschiedschrijvers, die legers der Meden, die hebben de Eufraat afgedamd. En de rivier liep dwars door de stad. Maar ze hebben de Eufraat afgedamd, zodat de rivier om de stad, het water van de rivier om de stad heen ging. En daarna zijn ze over de bodem van de Eufraat gewoon de stad binnengelopen. Want daar stonden geen muren. En that's it, meer is er niet gebeurd. Dat wil zeggen, die stad is niet verwoest. Darius ontving het koninkrijk en Daniel bleef gewoon op zijn post. Alleen in die nacht werd Belshazzar gedood, en dat is ongeveer de enige die gedood werd, voor zover wij weten. De koning. En er kwam dus die Darius de Medier voor in de plaats. En Daniel, die de derde was in het Rijk, of hoe het maar heten mag, die bleef gewoon op zijn post. Maakte verder niks uit. Babel is nooit verwoest geworden. Babel is ontluisterd geworden, later, maar niet door oorlogsgeweld. Hebben jullie nog? Onthoud dat. Dus het betekent dat deze profetieën over Babel ten onder door de Mediërs, of door de Meden, dat is dus nooit gebeurd. Zie? En dus moet het nog gebeuren. Bovendien, er staat nog veel meer. Er staat ook dat de vuur komt uit de hemel enzovoort. Er zit nog veel meer aan vast. En hier heet het uit het noorden. Maar uit het noorden, dat kan ook altijd nog betekenen een geheimzinnig volk dat zomaar uit het noorden opkomt. Want het noorden heeft de betekenis van een verborgen plaats. Het noorden is, dat is het duister van het noorden. Hoe noordelijker, hoe duisterer. En daarom het duister, het geheim, het verborgene, dat ligt in het noorden. Borealis, het Noorderland, is een legendarische naam. Wat daar allemaal vandaan komt in de mythen en sagen, dat is nogal wat. Maar altijd iets geheimzinnigs. Dat wordt een beetje science fiction dan. Borealis. Uit het noorden, uit de duisternis. Tsafan is het Hebreeuwse woord en het Nederlandse woord is gewoon safe. Maar dat is Engels. Een safe, waar je je spullen bewaart, op een duistere en geheime plek. Dat woord is het. Een volk komt op tegen haar van het noorden. Dat zou je meteen op moeten schrijven. Waar komt het gevaar vandaan? 50 vers 3, van het noorden. Dat zal haar land zetten in verwoesting, Babel dus zal verwoest worden, dat er geen inwoner in zal zijn, van de mensen aan tot de beesten toe zijn zij weggezworven doorgegaan. Er blijft geen leven over in Babel. In ieder geval niet in de stad. In dezelfde dagen en tezelfde tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen. Zij en de kinderen van Juda, want je hebt al eerder gemerkt dat in Jeremia er een groot verschil is tussen Israël en Juda, hier nog steeds. De kinderen Israël zijn de 10 stammen dus, nog steeds. En van Juda zijn de 2 stammen. En ze zullen komen tezamen. Dan weet je ook wanneer dat is. Dat is na de 70ste week van Daniël. Na de officiële bekering van het Joodse volk zullen ook de 10 stammen tot bekering gebracht worden. En zullen de 2 en de 10 stammen met elkaar verenigd worden. En hier zijn ze verenigd, dus je weet waar je bent. Na de 70ste week van Daniël. Zij en de kinderen van Juda tezamen, wandelende en wenende, zullen zij heen gaan en de Heer hun God zoeken. Ze komen tot geloof. Zij zullen naar Sion vragen. Op de weg herwaarts zullen hun aangezichten zijn. Dat wil zeggen, zij zullen onderweg gaan naar Sion. Ze worden terugverzameld. Israël. Naar Jeruzalem, naar Judea, naar Palestina of hoe je het land maar noemt. Canaan, het beloofde land. Zij zullen komen en de Heere toegevoegd worden. Dat wil zeggen, ze worden aan de Heer toegevoegd. Met een eeuwig verbond dat niet zal worden vergeten. Dat is dus gewoon het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond uit hoofdstuk 31. Het zal wel een jaar geleden zijn dat we het erover hadden, maar hè? Ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken dat niet verbroken zal worden. Vers 6, mijn volk waren verloren schapen, hun herders hadden hen verleid. Zij hadden hen gevoerd naar de bergen, zij gingen van berg tot heuvel. Zij vergaten hun legering, dat wil zeggen, ze waren vergeten waar ze vandaan kwamen. Dat is de geschiedenis van Israël. Meer van de 10 dan van de 2 stammen overigens. Ze zijn vergeten waar ze vandaan kwamen, ja. Allen die hen vonden aten hen op en hun wederpartijen zeiden, wij zullen geen schuld hebben daarom dat zij gezondigd hebben tegen de Heere in de woning der gerechtigheid. Ja, tegen de Heere, de verwachting hun vaderen. Maar niet de mensen zullen tot bekering komen en terugverzameld worden onder 1 herder die hun koning is, namelijk de Heer, de Messias zelf. Ezechiël 37 bijvoorbeeld. En dus, vers 8, terwijl aan de ene kant Israël hersteld wordt, wordt aan de andere kant vervolgens Babel verwoest. En de voltooiing van het een brengt de voltooiing van het ander. De voltooiing van de herbouw van Israël brengt de voltooiing van de verwoesting van Babel. En dus, vers 8, vliet weg uit het midden van Babel. In mijn Bijbel staat er meteen een verwijzing onder naar Openbaring 18, vers 4, want daar worden dezelfde termen gebruikt. En ik zeg het nu maar meteen, daar hadden veel meer van die verwijzingen hieronder de diverse versen moeten staan. Verwijzingen naar Openbaring 17, 18 en wellicht ook 19. Want die hoofdstukken over de val van Babel ontlenen heel wat uitspraken rechtstreeks aan Jeremia 50 en 51. Impliceert het meteen dat Jeremia 50 en 51 dus nog niet vervuld zijn, want anders kan het niet aangehaald worden in Openbaring. Ja. Vers 9. Want ziet, ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken. Die zou je dus voor je lijstje moeten opschrijven. In vers 3 was het nog een volk uit het noorden. Nu heet het een verzameling van grote volken Ah, dus niet meer één volk, maar een verzameling van volken. Wie zou er ook weer een verzameling van volken worden? Oké, een volheid der heidenen dan. Een menigte van volkeren. Efraïm? Efraïm, zal het een volheid, een menigte van volkeren worden? Een gemene best? Want ik moet hem, kan het beter meteen zeggen, want anders duurt het helemaal zo lang. Natuurlijk gaat het over Israël. Babel zal vallen door Israël. Maar iets nauwkeuriger en meer specifiek. Babel zal vallen door de gemeente. Die aan het hoofd staat van Israël namelijk. Want de gemeente wordt geacht een verzameling van volken te zijn. Maar als eerstelingen uit Israël. Van Israël. Hebben jullie nog? En dus vanuit een hemelse en daarmee toch nogal duistere geheime positie. Vanuit een plek waar men de vijand niet van vandaan verwacht. Namelijk niet maar vanuit het noorden geografisch, maar uit het noorden namelijk boven. Want dat heet ook het noorden, hè? Boven. Ook bij ons nog, hè? Het noorden. Waar is het noorden? Als nacht is en de sterren staan in de hemel, dan wijzen ze naar boven, toch? Nou, onder een hoek van 52 graden. Maar, want wij wonen op 52 graden noordenbreedte. Dus dan ook van 52. Oké, daar is het noorden. De Poolster, toch? Bijgenaamd de Noordster. Dat zegt nooit iemand meer, geloof ik. Maar dat is een klassieke aanduiding. De hemel is het. Want Siddik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken en tegen Babel opbrengen. Het is Israël, maar het is de gemeente. En het is een werk van de gemeente in de toekomst, na de opname van de gemeente. Want wij zijn toch dat volk van koningen en priesters. Wij zouden toch de wereld oordelen. Zelfs de engelen oordelen. Nou, je gaat het over het oordeel over de wereld. Dus je moet je afvragen, waar is de gemeente eigenlijk? En dan zeg ik, hier staat het. En dan moet je niet zeggen, dat is vergezocht. Dat is het meest voor de hand liggende wat er is. Alleen, wij kunnen ons niet helemaal voorstellen op welke wijze wij dat nou zouden moeten doen. Maar ja, wij kunnen ons ook niet voorstellen op welke wijze de engelen dan dit soort werk zouden verrichten, eventueel vanuit de hemel. Dus ja, daar laat ik het dan maar bij. Maar het staat wel in de Bijbel. En dat geloof ik dus ook maar, hè. Dat wil zeggen, de gemeente aan het hoofd van Israël. En die zullen zich tegen haar, Babel, die zullen zich tegen haar rusten. Met een persoonlijke standaarduitrusting. Is er nog iemand in dienst geweest onder u?
De PSU.
De PSU. Uitgerust, want je wordt uitgerust met een rusting. En dat is dat zijn je wapens. Hm? Ja, je persoonlijke standaarduitrusting. Sla munt uit de diensttijd, riepen ze in mijn dagen. Verkoop je PSU. Nou ja. Daar hoorde je geweer ook bij, ja. Vandaar zal ze ingenomen worden. Van waar? Vanuit het noorden. Of vanuit die volkeren. Dat kan ook nog, maar dat verandert niks mee, hè? Hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds. Kortom, door wie wordt Babel ingenomen dan wel verwoest? Door een kloeke held. En u begrijpt toch ook dat dat gewoon Christus is? En daarmee de gemeente, zijn lichaam, die volkomen man. En het woord held wordt in de psalmen nogal eens gebruikt over de Messias. En wat die pijlen betreft, geen zal ledig wederkeren. Dat wil zeggen, ze treffen al het doel. Hetgeen toch wel erg bijzonder is. Maar voor een hemels volk, hemelse booschutters, mag dat geen probleem zijn, denk ik. He? Je zult het schieten nog leren, ja. Vers 9. En het Galdea zal ten roof zijn. Allen die het beroven zullen verzadigd worden, spreekt de Heere. Omdat gij u verblijd hebt, omdat gij van vreugde hebt opgesprongen, gij plunderaars mijner erfenis. En dan zie je wat de achtergrond is. Ooit was het Babel. Dat Israël verwoestte. En de Heer heeft dat tot zijn doel gebruikt. Maar niettemin krijgt Babel de rekening gepresenteerd. Het volk, de natie. Het zijn wel andere individuen in die dagen. Ik bedoel, dat begrijp je toch wat ik nu zeg, hè? Het zijn niet dezelfde mensen, maar het is wel hetzelfde volk. En daar gaat het om. Ja. Wat staat daar nou toch, jongens? Omdat gij geil geworden zijt als een grazige vaars en hebt gebriest als de sterke paarden, enzovoort. Kortom, ze waren heel uitzinnig, die Babyloniërs. We zullen Israël, we zullen Jeruzalem wel veroveren, ons van het land meester maken, enzovoort. Zo is uw moeder zeer beschaamd, die u gebaard heeft, is schaamrood geworden. Ziet, ze is geworden de achterste der heidenen, een woestijn, dorheid en wildernis. En er is uitspraak dus gewoon over Babel, hè? De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Eens op de hoogste positie, maar zal uitermate vernederd worden. En dat, vers 13, vanwege de verbolgenheid des Heren zal zij niet bewoond worden, niet meer, zal verwoest worden. Maar zij zal geheel een verwoesting worden. Al wie aan Babel voorbij gaat, zal zich ontzetten en fluiten, sissen is het eigenlijk, over al haar plagen. Zo van tss, het is toch ook wat, tss, niks van over. Woorden van die strekking lees je ook in Openbaring 18. Er staan wel geen verwijzingen onder, maar je leest het daar ook om. Kortom, vers 14, rust u tegen Babel rondom. Dat wil zeggen, bewapen u tegen Babel rondom. Gij allen die de boog spant, schiet in haar en spaart de pijlen niet, want zij heeft tegen de Heere gezondigd. En in mijn rijtje heb ik opgeschreven, nou, het zijn dus boogschutters. Die lui die het oordeel brengen over Babel. Maar die lazen we zojuist ook al natuurlijk. Vers 15, juicht over haar rondom. Ze heeft haar hand gegeven, haar fundamenten zijn gevallen, haar muren zijn afgebroken. Want dat is des Heren wraak. En dat is eigenlijk een synoniem voor het oordeel des Heren. Maar dat spel je als de dag des Heren. Want dag betekent immers oordeel. En hier staat er in plaats van oordeel wraak. Maar het gaat over precies hetzelfde. Dit gebeurt in de dag des Heren, uiteraard. Want dat is de naam voor die hele periode vanaf het einde van de 70e week van Daniël. In elk geval tot aan de 1000 jaar. Wreekt u aan haar. De dag des Heren wordt trouwens genoemd in verband met het oordeel over Babel in Jesaja 13. Net als de dag zijns hittigen toorns. Op Jesaja 13. Wreekt u aan haar. Het heet trouwens de dag der wraken onze schats. En dus des Heren wraak, dat vind ik dus prima. Dat is de volstrekt dezelfde betekenis. Wreekt u aan haar, doet haar gelijk als zij gedaan heeft. Ze hebben ooit Jeruzalem verwoest. Nu is Babel zelf aan de beurt. En dat moet nog gebeuren dus. Roeit uit van Babel de zaaier en die die de sikkel handelt in de oogsttijd. Laat hen vanwege het verdrukkende zwaard zich keren in ieder tot zijn volk. En vlieden in ieder naar zijn land. Iedereen eruit is de bedoeling, laat ze vluchten, laat ze weggaan. Want Babel zal verwoest worden. En staat in relatie tot Israël, dat hebben we al gezien in de versen 4 tot en met 7. En nu vanaf vers 15 krijgen we dat weer. Namelijk, Israël is een verbijsterd lam dat de leeuwen verjaagd hebben. De eerste die hem heeft opgegeten was de koning van Assur. Dat was in verband met het Assyrische Rijk en de 10 stammen van Israël. En deze, de laatste, Nebukadrezar, de koning van Babel, heeft hem de beenderen verbrijzeld. Niet omdat het wat anders is, maar gewoon omdat het hetzelfde is, hè. En dat staat in verband met Juda. Dan heb je ze weer bij elkaar, Israël en Juda. Maar omdat dat gebeurd is, daarom, zo zegt de Heer der Heerscharen, de God Israëls, zie, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel. Maar in Jesaja 14 is de koning van Babel gewoon de duivel zelf. En dan impliciet de antichrist. Want de antichrist is in de praktijk niet anders dan een verschijningsvorm. Is toch een mooi woord, verschijningsvorm? Hij verschijnt in een vorm. Dat noem je ook wel de baarlijke duivel. Maar we gebruiken gewoonlijk het woord antichrist. Omdat Johannes dat doet in de Johannesbrieven. De koning van Babel, ja. Zie, ik zal bezoeking doen over de koning van Babel. Dus die figuur die uit de hemel is nedergeworpen. Enzovoorts, in Jesaja 14. En bezoeking doen over zijn land, gelijk als ik bezoeking gedaan heb over de koning van Assur. En ik zal Israël weder tot zijn woning brengen. En hij, Israël, zal weiden op de Karmel en op de Bazan, beide zijn namen voor een gebergte, dan wel hoogvlakte. Bazan is eigenlijk meer een hoogvlakte. Karmel is een gebergte, maar niettemin een vriendelijk gebergte. Want anders zou het trouwens ook niet Karmel heten, want Karmel komt van Kerem. En dat betekent een vruchtbare plaats, maar meestal wordt het vertaald met een wijngaard. Vruchtbare plaats, Karmel. Maar Israël zal daar weer wonen. En Bazan is een hoogvlakte noordoostelijk van het meer van Galilea. En zijn ziel zal op het gebergte van Efraïm en Gilead verzadigd worden. Efraïm is westelijk van de Jordaan. Gilead is oostelijk van de Jordaan. Maar het hoorde bij het gebied van de stammen van Israël. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar zij zal er niet zijn. Er is geen ongerechtigheid aan Israël. Het is namelijk dan een gelovig volk. En dus is het na de 70e week van Daniël. Zie? En de zonen van Juda, daarvan zal de ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zullen niet gevonden worden, want ik zal ze degene vergeven die ik zal doen overblijven. Hier heb je dus een overblijfsel van Israël dat vergeving heeft ontvangen. Op grond van geloof uiteraard, daarom noemen wij het gewoonlijk het gelovig overblijfsel van Israël. Maar het is na de 70e week, ja. En dan krijgen we weer oefening adreskunde. Tegen het land Merathaim, maar dat ligt gewoon in het gebied van Babel, trek tegen hetzelfde op en tegen de inwoners van Pekot, stad in het gebied. Verwoest en verban achter hen, spreekt de Heere, en doe naar alles wat ik u geboden heb. Totale vernietiging en geen buitmaker, staat er. Want in de ban doen wil zeggen dat men het niet buit mag maken ook. Hè. Het moet verwoest worden, men komt er niet aan. Er is een krijgsgeschrei in het land en een grote breuk. Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken? Je zou dit soort woorden verwachten in Jesaja 14. Ik hoop dat u echt de moeite neemt om dat nog eens door te lezen. Want er staat, hoe houdt de drijver op? Hoe houdt die goudene op? Enzovoort. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij blinkende morgenster? Gij zoon des dageraads, Lucifer dus, hè? Ja. En hoe is de hamer der ganse aarde afgehouden en verbroken? Degene die met geweld de mensheid onder zijn macht hield. Begrijp je me goed? Dat is niet maar alleen een koning van Babel in de toekomst, maar dat doet de duivel in onze dagen ook. De hele mensen onder de hamer houden. Ja. En onder de sikkel, ja. Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen? Vers 24. Ik heb u een strik gesteld. Die zijt gij ook gevangen, o Babel. Waardoor wordt Babel geoordeeld? Door een strik. U weet wel zo'n ding waarmee je konijnen vangt, hè? Zo'n strik, ja. Dat gij het niet wist. Dat wil zeggen, die worden in het geheim gezet. Die beesten hebben niks in de gaten, maar lopen erin en zitten vast. Ja. Gij zijt gevonden en ook gegrepen, omdat gij u tegen de Heere gemengd hebt. In de strijd, zeggen de vertalers, en dat is ook zo. De Heere heeft zijn... Ah, daar komt hij weer, mooi. De Heere heeft zijn schatkamer opengedaan. Kijk, dat bedoel ik nou. Het noorden is een... Dan gaan we even via het Engels. Is een safe, een schatkamer. Daar waar de dingen verborgen waren. Maar in die schatkamer was een heel leger. God hield een heel leger achter de hand. Net als Jacob dat ooit deed, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Toch, God hield een leger achter de hand en dat zet hij nu in. De Heer heeft zijn schatkamer opengedaan en daaruit... De instrumenten zijn er gramschap voortgebracht. Dat is dus nog steeds die verzameling, die menigte van volken uit het noorden. Die boogschutters dus. En nu heet het, instrumenten zijn er gramschap. Want dat is een werk van de Heere der Heerscharen in het land der Galdeeën. Komt aan tegen haar... Van het uiterste, waar komen die instrumenten zijn de gramschap vandaan? Uit de schatkamer, maar hier staat uit het uiterste, of van het uiterste. Dat wil zeggen van heel ver weg, van zo ver mogelijk weg. Ja, dat klopt. Wij komen uit een heel ver land, de hemel namelijk. Zie? Komt aan tegen haar van het uiterste, opent haar schuren, vertreedt haar als korenhopen en verbandt ze, laat ze geen overblijfsel hebben. Dat betekent dat de schatten uit de voorraadschuren vernietigd zouden worden, dat de rijkdom van Babel teniet gedaan zou worden. En als je over de rijkdom van Babel nog wat wil lezen, lees je weer Openbaring 18. Dood met het zwaard al haar varren. Var staat trouwens voor vruchtbaarheid. Het woord far, ook in het Hebreeuws, far, betekent trouwens ook gewoon vrucht of vruchtbaarheid. Laat ze afgaan ter slachting, wee over hen, want hun dag is gekomen. Je kunt mooi zien dat dag betekent oordeel. Hun oordeel is gekomen. De tijd namelijk hunner bezoeking. En dan vers 28, er is een stem der gevluchten en ontkomenen uit het land van Babel om in Sion, dat wil zeggen om in Jeruzalem te verkondigen, de wraak des Heren onze Gods, de wraak zijn tempels. Want de Babyloniërs hebben in het verleden de tempel verwoest en de wraak komt in de toekomst alsnog, de Heer zal Babel verwoest worden. En het aardige is dat dan uit Babel iemand komt om in Jeruzalem te vertellen dat Babel verwoest is geworden. Om de boodschap over te brengen, om te verkondigen de wraak des Heren. De mededeling namelijk, gevallen, deze grote stad, staat in Openbaring ook, Openbaring 18. Hier komen we het ook nog tegen, maar het wordt aangehaald in Openbaring. Laat u, vers 29, laat u horen tegen Babel, gij schutters, gij allen die de boog spant. Nog steeds boogschutters dus. Legert u tegen haar rondom, laat niemand van hen ontkomen, vergeld haar naar het werk, naar haar werk. Doet haar naar alles wat zij gedaan heeft, want ze heeft trotselijk, hoogmoedig namelijk, gehandeld tegen de Heere. Tegen de heilige Israëls, dat is de Heere. En dat mogen dan inmiddels pak een beet 2500 jaar geleden zijn. Maar het oordeel moet nog komen. En och, Wat maakt het ook uit eigenlijk, hè? Het oordeel over de wereld en over de hele mensheid als zodanig is nou eenmaal een uitgesteld oordeel. Dat is dat oordeel dat feitelijk had moeten komen meteen na de kruisiging van de Heer Jezus. En de vraag waarom komt het niet, waarom is het niet gekomen, wordt beantwoord met: de Heer is langmoedig over ons, niet willen dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. En zo staat het in 2 Petrus 3. Als de vraag gesteld wordt, waar blijft dan die belofte van zijn toekomst? Dat wil zeggen, van de openbaring van zijn koninkrijk. En dan zegt Petrus, och, de Heer vertraagt de belofte niet, maar er staat een tijd voor. En bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag... Die andere, ik roep altijd, en de andere dag is ook 1000 jaar, dus dat is 2000 jaar. Zoiets, wat er maar staat, zoiets. Want het gaat me niet om precies, maar er wordt dan toch iets aangereikt door Petrus. Het duurt inderdaad wat lang, maar God heeft nou helemaal alle tijd. Niettemin heeft hij een datum gesteld. En daarom heet het, de tijd is nu gekomen en dan gaat dat ook inderdaad gebeuren. Merk op dat het een en ander wel degelijk gekoppeld wordt aan Israël. Bovendien, en ik doe mijn Bijbel dicht, want het is de hoogste tijd. Bovendien, in Openbaring wordt die val van Babel al eerder beschreven dan in hoofdstuk 17, overigens. Want aan het eind van de 7 bazuinen, dan wel de 7 violen, bij beide, ben je op hetzelfde tijdstip terecht. En daar is sprake van legers die van Babel optrekken naar Jeruzalem. En dat is de gelegenheid waarbij de Heer ingrijpt, die legers vernietigt in het dal van Megiddo, dat wil zeggen bij Armageddon. En vervolgens wordt dan ook de stad, en daarmee het rijk waar ze vandaan komen in de eerste plaats, vernietigd. Zo doet de Heer dat. En dan wordt meteen aangekondigd, nu is het koninkrijk geworden van de Heer en van zijn Christus, enzovoorts. Dat is de gang van zaken, maar het staat wel degelijk in relatie tot Israël. Ze zouden het weer een keer gaan proberen. En het is die gelegenheid waarbij min of meer de geschiedenis zich herhaalt. In het verleden heeft de Heer ze niet tegengehouden, maar ze gebruikt. En ze hebben Jeruzalem en de tempel verwoest. Maar als ze dat in de toekomst weer gaan doen, dan krijgen ze er van langs. En dan wordt vergelding gedaan ook voor wat ze in het verleden gedaan hebben. Zo staat het. Hè? En in het algemeen geldt, de volkeren zullen geoordeeld worden op basis van hoe ze zich ten opzichte van Gods volk, Israël, gedragen hebben. En dat de Heer die omstandigheden bij gelegenheid gebruikt heeft, dat is inderdaad zo. Maar het neemt de verantwoordelijkheid van die volkeren als zodanig niet weg. En wat je daarbij dus ook nog moet leren en goed in gedachten houden, is dat Gods handelen met betrekking tot de individuele mens, met u en mij persoonlijk, is inderdaad een individuele zaak. Maar los daarvan heeft de Heer ook een administratie met betrekking tot complete volkeren, waar die individu dan eventueel ook deel van uitmaakt. En God beschouwt die volkeren als één levend organisme. En een volk van vandaag kan geoordeeld worden dus, of ter verantwoording geroepen worden dus, voor wat het in het verleden gedaan heeft. Wij mensen kunnen dat niet. Voor mensen is het ook belachelijk om het zo te doen trouwens. Maar God houdt er zo'n administratie op na. En de norm is natuurlijk in welke mate zij respect gehad hebben voor de Heeren, voor Jehovah, schepper van hemel en aarde, maar in de praktijk de mate waarin ze respect gehad hebben voor zijn eigen volk, Israël. En waar ze zijn bezit, zijn volk, hebben lastig gevallen, zal de Heer wraak doen. En dat is een vast Bijbels beginsel. Namelijk, mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. En hij zal dat wis en waarachtig doen. En als men dus nu vaststelt, God doet er nooit wat aan, dan zeg ik, nou, dan wordt het langzamerhand tijd. Dus dat moet het toch binnenkort wel een keer gebeuren. En zo is het natuurlijk ook. Het zijn geen fraaie verhalen voor ons eigenlijk. Maar aan de andere kant, het is niet anders. Zo zou dat koninkrijk van Christus op aarde gestalte krijgen. Indien niet goedschiks, dan kwaadschiks. Maar het komt er wel, uiteraard. En in die God geloven wij, en die kennen wij bovendien, als ons eiland. Een waar je van je op aan kunt. Zie. En zo te zien is het dan toch een verheugende aangelegenheid vanuit dat hemelse standpunt bezien. Wij zullen hen dank zeggen. Wij willen u danken, hemelse Vader, dat wij mogen leven aan uw hand in onze tegenwoordige tijd. Weliswaar in een wereld die in de praktijk geregeerd wordt door de grote tegenstander. Maar we danken u dat u ons trekt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Opdat we daarin zouden wandelen. En in dat licht ook onze hoop en verwachting zouden stellen op de toekomst. Niet in onzekerheid, maar in de zekerheid dat u zult doen wat u gezegd hebt. Wij danken u daarom voor dat vaste profetisch woord. Dat ons enerzijds weliswaar spreekt over een oordeel over een goddeloze mensheid, maar anderszins spreekt over een erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van geloof en onderwerping aan uw woord. Wij danken u daarom dat we dat woord hebben, waaruit wij u leren kennen. Dat woord waardoor wij met u als de levende God verbonden worden. Dat woord ook waaruit wij zijn wedergeboren. Het woord ook dat onze zielen zou zalig maken. Ons zou veranderen in ons denken en ons van binnenuit gelijkvormig zou maken aan uw Zoon. We danken u dat we deze dingen mogen leren verstaan en dragen onszelf aan u op. En wij vragen u, Vader, bewaart u ons voor de boze, opdat we wandelen in het licht, mogen wandelen waardig de roeping waarmee u ons geroepen hebt. Amen.